En daarna wordt u gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 12, de versen 9 tot en met 21. Dus de schriftlezing voor vanmiddag is Romeinen 12, vers 9 tot en met 21.
De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voortgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen, zijt vuren van geest, dient de Heere. Verblijdt u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Weest eengezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelven niet, beminden, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende, zult gij kolend vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede.
Wij hebben gemeente vorige week nagedacht voor een eerste keer over het zesde gebod. We willen de behandeling van dat gebod naar aanleiding van zondag 40 van de Heidelberger Catechismus deze middag voortzetten. En we lezen in dat verband nogmaals vraag en antwoord 107. Vraag en antwoord 107 uit de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd, maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? En het antwoord luidt, nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren. En ook onze vijanden goed doen. Deze week hebben wij een begin gemaakt met het overdenken van het gebod. Gij zult niet doodslaan. Het eerste wat we toen hebben gezien is dat dat woord doodslaan de betekenis had van wederrechtelijk doden. Tegen Gods recht in. Tegen de wet in doden. Vervolgens hebben we toen gezien dat dat gebod gij zult niet doodslaan eigenlijk ook wel een veel bredere betekenis had dan dat daar alleen maar verboden wordt dat we het bloed van onze naasten zouden vergieten. Daar hingen allerlei dingen mee samen. We hebben toen gehoord vanuit vraag en antwoord 105 dat het zesde gebod ook ging over het onteren en over het haten en over het kwetsen van de naaste en over het kwetsen op allerlei manieren en het moedwillig in gevaar brengen van mezelf. Het gebod was breed. Het gebod was ook diep, want vraag en antwoord 106 bepaalden ons bij de wortel van de doodslag. De doodslag die vergeleken werd met een scherpe, stekende, giftige plant, maar die daar niet zomaar komt, maar eerst groeit er een wortel. En wat was dat voor wortel? Wel, dat was de wortel van de nijd, de jaloezie, de wortel van de haat, de toorn en de wraakzucht. En we hebben nog kort gehoord dat God die wortel van de doodslag haat. Maar is daarmee alles gezegd over het zesde gebod? Als we de diepte, de breedte van dat gebod eigenlijk wat helderder hebben gekregen in de preek, dan blijkt dat gebod ook nog een keerzijde te hebben. En wat is de keerzijde van dat gebod? Wat is de positieve, wat is de gebiedende kant van het zesde gebod? Want voor elk gebod in de Bijbel geldt dat het altijd een negatieve kant heeft, een verbiedende kant, maar ook een positieve kant, een gebiedende kant. Wel, als God verbiedt dat we een ander doodslaan of haten of jaloers op hem zijn, wat gebiedt God dan? Dat kunnen we eigenlijk heel kort zeggen, gemeente. God gebiedt dat wij onze naaste lief hebben. En zo willen we vanmiddag nog een keer nadenken over het zesde gebod. Als thema schrijven we boven de preek het zesde gebod, het gebod om lief te hebben. En dan letten we achtereenvolgens op de eis van de liefde. Wat eist God, wat vraagt God in dit gebod van mensen, van u, van jou, van mij? In de tweede plaats letten we op de bron van de liefde. Waar komt die liefde die God eist vandaan? Waar moet die vandaan komen? En tenslotte letten we op de praktijk van de liefde. Hoe ziet de praktijk, de levenspraktijk van iemand die God lief heeft boven alles en de naaste als zichzelf, hoe ziet de levenspraktijk van een ware christen er nu uit? Dus de eis van de liefde, de bron van de liefde, de praktijk van de liefde. Wat eist God in de positieve zin van ons? Dat wordt eigenlijk gezegd in antwoord 107, gemeente. Daar wordt dan nog een keer gevraagd: is het genoeg dat wij onze naasten niet doden? Zijn we er wanneer we de ander niet doden? Wanneer we de ander nooit een kwetsend woord toevoegen, nooit een dodelijke blik toezenden? Zijn we er wanneer er in ons hart geen haat en geen afgunst en geen jaloezie is? Hebben we het gebod volmaakt gehouden als de wraakzucht in ons hart ontbreekt? Nee, gemeente. Antwoord 107 zegt: God verbiedt de nijd, haat en toorn, maar hij gebiedt dat we onze naaste lief hebben als onszelf. En dan blijkt die liefde tot de naaste eigenlijk uiteen te vallen in drie dingen. Kijkt u maar mee in antwoord 107. Ik lees allereerst dat het nodig is dat wij tegenover onze naaste geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en vriendelijkheid bewijzen. Dat is het eerste waarin de liefde tot de naaste heel concreet, heel zichtbaar uitkomt. Het tweede, dat we de schade van de naaste zoveel als ons mogelijk is afkeren. De schade van de naaste afwenden. Het derde, het moeilijkste, dat wij ook onze vijanden goed doen. Eigenlijk een drievoudige eis dus in dit gebod. En daar zouden we in de eerste plaats over nadenken. Wat eist de Heere als hij zegt: gij zult niet doodslaan? Wel, dan eist hij allereerst dat onze houding tegenover de naaste een houding van geduld is. Want dat is het eerste wat genoemd wordt in de catechismus. De Heere wil dat wij geduldige mensen zijn. Nee, niet alleen geduldig wanneer het ons voor de wind gaat en wanneer de mensen om ons heen met ons meewerken, want dan is dat zo moeilijk nog niet. Maar de Heere wil ook dat we geduldig zijn als die naaste van ons zijn zwakheden heeft, ons soms onrecht aandoet. De Heere vraagt van ons dat we dan niet boos worden, toornig worden, dat we niet wraakzuchtig worden en denken: ik zal hem of haar het wel betaald zetten, maar dat we geduldig zijn. Wat is dat eigenlijk, geduld? Misschien wordt wel het meest duidelijk, gemeente, wat het echte Bijbelse geduld is, wanneer we in gedachten een ogenblik onze blik richten op het kruis van Golgotha. Op de Heer Jezus Christus die daar hangt en lijdt onder een valse beschuldiging, zoals we vanmorgen hoorden. Onder allerlei spottende woorden die hem toegeroepen worden. En de Heer Jezus, hij zwijgt. Hij buigt. Hij is geduldig. De Heer wil niet alleen dat wij geduldige mensen zijn. Hij wil ook, zegt vraag en antwoord 107, dat wij mensen van vrede zijn. Dat ligt ook opgesloten in dat zesde gebod. Dat we de naaste vrede bewijzen, zo staat het letterlijk in de catechismus. Dat is een wat vreemde uitdrukking misschien, maar dat betekent in elk geval dat wij de vrede zoeken. Dat we niet het conflict zoeken met de ander, de confrontatie zoeken, maar dat we juist de vrede zullen zoeken. En de vrede, dat is misschien nog wel moeilijker, ook zullen bewaren. We hebben daar in de schriftlezing van vanmiddag ook iets over gelezen. In Romeinen 12 klonk het woord ons tegemoet, vers 18, indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Dus dat is niet alleen met die mensen met wie ik het goed kan vinden, maar dat is ook met die mensen met wie ik het helemaal niet zo goed kan vinden. Vrede houden met alle mensen. Ja, er staat iets bij, zegt u. Er staat bij, indien het mogelijk is, en bij mij is dat niet mogelijk. Dat bedoelt de apostel Paulus en ten diepste de Heere niet. Hij bedoelt niet dat u zich kunt verschuilen achter de opmerking, het lukt mij niet om de vrede te bewaren. Paulus zegt dat erbij, omdat er omstandigheden kunnen zijn dat de ander met u geen vrede wil sluiten. En geen vrede wil bewaren. En dan is het voor ons ook moeilijk om de vrede te houden. Maar dan hebben we er zelf nog wel alles aan te doen. En als iedereen dat deed, dan was er vrede. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, daar valt de nadruk op. Houd vrede met alle mensen. Dat betekent ook, gemeente, en die kanttekening maken we wel vanmiddag, dat dat natuurlijk nooit een vrede mag zijn ten koste van de waarheid. Ten koste van Gods eer, van Gods woord. Want er zijn mensen die ook in het kerkelijke leven eigenlijk vinden dat alles om ons heen geaccepteerd zou moeten worden, met een beroep op de vrede. Je moet de vrede toch bewaren. Ja, maar als de waarheid in het geding is, als Gods eer in het geding is, dan gaat die boven onze vrede. Mensen van de vrede. Er wordt nog iets gezegd, dat we zachtmoedig zullen zijn. Leert van mij, zegt de Heer Jezus zelf, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Zachtmoedigheid, wat is dat eigenlijk? Dat je die toorn, die boosheid die zo makkelijk in je kan oprijzen, het ongeduld dat zo makkelijk in je hart naar boven komt, gaat bestrijden, tegengaat. Dat je probeert geduld te hebben met de ander. Dat je het niet om het minste of geringste tot de confrontatie laat komen. Zachtmoedig zijn. Daar zit ook iets in van ootmoed. Van weten wie je zelf bent. En als je let op jezelf en als je jezelf een beetje kent, dan word je mild voor een ander. Zachtmoedig. Barmhartig. Wat dat is, dat weten de kinderen wel. Uit de bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Daar heeft de Heer Jezus dat eigenlijk duidelijk gemaakt. Die man die een andere man langs de kant van de weg ziet liggen. Hij is een Samaritaan en die gewonde man aan de kant van de weg behoort tot het volk van Israël. En mensen van het volk Israël en de Samaritanen, die konden eigenlijk helemaal niet zo makkelijk met elkaar omgaan. Maar die Samaritaan komt van zijn ezel af. En hij knielt bij de gewonde neer. En hij verbindt de wonden en hij verzorgt de wonden van die man die daar gewond aan de kant van de weg ligt. En hij helpt hem op zijn eigen lastdier en hij brengt hem naar de herberg en hij betaalt zijn verzorging. Dat is barmhartigheid, gemeente. Dat heeft dus ook te maken met mijn houding tegenover mijn vijanden. Dat heeft dus ook te maken met het feit dat ik soms mezelf heb te verloochenen. De barmhartige Samaritaan die zelf naast zijn ezel ging lopen en die gewonde man op zijn ezel zette en naar de herberg bracht. Barmhartigheid, u weet wel wat dat woord letterlijk betekent. Dat je hart brandt van liefde tot de mensen om je heen. Innerlijk bewogen zijn, vol ontferming zijn met anderen. En vriendelijk, dat is het laatste wat de catechismus in die rij van 5 eigenschappen noemt. Dat we de ander ook alle vriendelijkheid bewijzen. Dat betekent in de praktijk dus ook een vriendelijk woord. Een vriendelijke blik. Een vriendelijk gebaar. Zomaar iets van hulp. Nou, dat is het eerste wat de Heere eist. Dat is het eerste wat hij ook bedoelt. En denk daar maar aan als u het iedere zondag hoort. Gij zult niet doodslaan. Dan bedoelt de Heere ook dit. Dat wij vriendelijke mensen, geduldige mensen, zachtmoedige, barmhartige mensen zullen zijn. Dat hoort allemaal bij het 6e gebod. Er hoort nog iets bij. Dat wij de schade van de naaste zoveel als mogelijk is afkeren. Wat betekent dat? Wel, daar zijn in de Bijbel wel voorbeelden van te bedenken en aan te wijzen in Gods woord. Ik denk bijvoorbeeld aan een voorschrift dat u kunt vinden in Deuteronomium 22. Daar lezen we dat als iemand een nieuw huis bouwt. En de kinderen weten nog wel hoe een huis er in Israël uitzag. Zo'n huis had altijd een plat dak. Dat wanneer iemand een nieuw huis gaat bouwen, hij ook een leuning, zoals het daar staat. Wij zouden zeggen een hek om het platte dak heen moet zetten. Waarvoor is dat? Wel, dat is om de schade van je naaste af te wenden. Want als hij via een trap op het dak van je huis komt, dan zou hij er zomaar in een onbewaakt ogenblik af kunnen stappen en kunnen vallen. En ernstig gewond kunnen raken. De Heere zegt, en daar gaat de bemoeienis van de Heere ook over. De Heere zegt, u zult een leuning, een hek op dat platte dak maken. De schade van de naaste afkeren. Ja, ook de schade van je vijand. Exodus 23, u moet dat nog maar eens lezen. Daar wordt de situatie beschreven dat je je vijand tegenkomt. Hij is bezig om een zware last te vervoeren. En in de tijd van de Bijbel deden ze dat met behulp van lastdieren, bijvoorbeeld een ezel. Maar stel je nu voor dat zo'n ezel te zwaar belast was. En op een bepaald moment niet verder kon, maar door zijn poten heen zakte. Onder de last dreigde te bezwijken. En op dat moment kom je je vijand, je hater, zoals de Bijbel dat zegt, je komt je hater tegen. Dan zegt Exodus 23, dan moet je je vijand gaan helpen. Dan moet je gaan helpen om die last af te laden van de ezel. Want u moet de schade van uw naaste zoveel mogelijk afweren, zelfs van je vijand. En dan trekken we de lijn maar even door naar vandaag. Want zolang we dan horen over hoe dat in de Bijbelse tijd precies moest functioneren, blijft het toch nog wel wat op een afstand. Maar wat betekent dat vandaag? Dat als u ziet dat uw vijand iets helemaal verkeerd doet in zijn huis of in zijn bedrijf, u hem daarop moet wijzen, daarvoor moet waarschuwen. Dat de liefde het in uw hart van de haat en van de vijandschap moet winnen. Schade van de naaste afwenden. Dat wanneer je ziet dat die jongen of dat meisje aan wie je een geweldige hekel hebt in gevaar dreigt te raken, je hem of haar daarvoor waarschuwt. Hem helpt als hij in de nood is. En dat geldt in materiële zin, in stoffelijke zin, als het over de tijdelijke dingen om ons heen gaat. Maar dat geldt ook, laten we dat niet vergeten, gemeente, als het over de geestelijke dingen gaat. Als je ziet dat je naaste aan het wandelen is op een schadelijke weg, dan moet ik die schade van de naaste zoveel mogelijk afwenden. Dat is niet alleen de taak van een dominee of van een kerkenraad, maar dat is de taak van iedereen in de gemeente. Als u mensen mist in de kerkgemeente. Ja, de dominee die spreekt daar mensen wel op aan als het nodig is. Waar was u? Ziek geweest? Waar was u in de kerk? Maar wie in de gemeente doet het? Wie spreekt in liefde, niet uit bemoeizucht, maar in liefde de ander erop aan? Waar was je? Onder het woord. De schade van een ander afwenden. Als u ziet of als jij ziet dat die ander op het pad van de zonde aan het wandelen is, steeds verder bij God en bij zijn dienst vandaan, hem, ja, om dat woord dan maar te gebruiken, hem waarschuwen. Dat is niet zo'n populair, zo'n geliefd woord vandaag, maar dat is, als het goed is, een van de kenmerken van het leven van een kind van God, van een echte christen. Dat is iemand die anderen ook waarschuwt. En dan het laatste, wat de Heere ook eist, dat wij onze vijanden goed doen. Gemeente, u begrijpt wel, als ik het zesde gebod en de keerzijde van dit zesde gebod preek, als het scherp gepreekt wordt, dat ik dat alleen maar doe omdat het woord van God is. En als ik het scherp preek, dan is dat alleen omdat ik de scherpte van dat gebod ook zelf ervaren heb. Dat gebod ook naar jezelf toe komt, heb ik mijn vijanden lief. En doe ik ze goed, want dat vraagt de Heere wel van me. Net zoals, als u een Bijbels voorbeeld wil hebben, net zoals Stefanus. Die daar op een bepaald moment gevangen genomen is. Een poos, wij zouden zeggen, gepreekt heeft. Verantwoording, rekenschap heeft afgelegd van zijn geloof. En dan ziet hij hoe die mensen om hem heen vervuld zijn met toorn, en hij leest de haat in hun ogen, en hij ziet de woede in hun houding, en dan ziet hij hoe ze zware stenen opnemen en hoe ze die naar Stefanus gaan gooien om hem dood te stenigen. En als Stefanus dan die haat in de ogen van zijn vijanden leest en aan de houding van hun lichamen kan aflezen, dan zegt hij met zijn bijna laatste woorden: Heere, reken hun deze zonde niet toe. Stefanus, die zijn vijanden lief heeft en die tot op het laatst van zijn leven zijn vijanden goed doet door voor hen te bidden. Paulus schrijft er ook over in Romeinen 12. Ja, diezelfde Paulus die daar heeft gestaan. toen Stefanus gestenigd werd. Want de mannen die Stefanus willen doodgooien met die grote stenen, ze hebben hun opperkleed, we zouden zeggen, ze hebben hun jas uitgedaan. En er is er één die op de jassen moet passen. Een jongeling genaamd Saulus. Saulus, hij heeft het gezien. Hij heeft het ook gehoord hoe Stefanus voor zijn vijanden bad. En later schrijft diezelfde Paulus, als hij zelf ook al met zoveel vijanden van het evangelie te maken heeft gehad, als het ook hem gebeurd is dat hij gestenigd is, en Paulus heeft dat op een wonderlijke manier overleefd, maar we kunnen daar in Handelingen van lezen, dan schrijft Paulus in zijn Romeinenbrief, hoofdstuk 12, vers 20, indien dan uw vijand hongert, spijzig hem. Indien hem dorst, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult gij kolen van vuur op zijn hoofd hopen. Word, en dat is een belangrijk woord, word van het kwade niet overwonnen. Laat jezelf niet overwinnen door die haat en door die wraakzucht en door die jaloezie, want die richt je ten gronde. Maar overwin het kwade door het goede. Je vijanden goed doen. Daar hebt u, gemeente, de eis van het gebod van de liefde. Vriendelijk, geduldig, barmhartig, zachtmoedig zijn, de schade van de naaste afkeren, mijn vijanden goed doen. En de Heere, hij vraagt niet alleen dat we dat doen, maar de Heere vraagt ten diepste dat we het zijn, liefhebbende mensen. Ergens anders schrijft de apostel Paulus, de liefde zij ongeveinsd. Dat betekent, laat het niet alleen een doen alsof zijn, maar laat het echt in uw leven vanuit uw hart zo zijn. De liefde zij ongeveinsd. Bent u er al mee vastgelopen, gemeente, met dit zesde gebod? Omdat u het niet kan. Omdat jij het nooit kan, dat zesde gebod houden. En vraag je het je al af en vraagt u het zich al af. Waar is de bron waaruit die liefde stroomt? Onze tweede gedachte. Ja, wat is die bron eigenlijk? Wel, die bron zou ons hart moeten zijn. Heb elkander hartelijk uit je hart lief. Maar wat wordt er gevonden in uw, in jou, in mijn hart van nature? Daar heeft de Heer Jezus ook iets over gezegd. Markus 7. Van binnen, zegt de Heer Jezus daar, uit het hart van de mensen komen voort. Ja, wat komen daar voort? Wat is het hart van mij, van u, van jou van nature voor een bron? Wat welt dat voor water op? Wat komt daar steeds uit voort? Uit ons hart. Kwade gedachten, doodslagen, een boos oog, boosheden, boze blikken, hatelijke gedachten, doodslag, nijd, kortom, die wortel van de doodslag, die komt voort uit mijn hart. En we vragen opnieuw, wat is de bron van de liefde? Want uit mijn hart komt het niet voort. Uit uw hart van nature ook niet en dan uit jouw hart ook niet. Hebt u het ook al ontdekt? Hebt u het al gezien in uw leven? Dat het met het hart van u, van mij, niet meevalt, maar tegenvalt. Ja, dat daar geen goede dingen uit voortkomen, maar juist de zonde. Wat is het nodig, gemeente, dat de Heilige Geest ons hart, dat harde, zondige, moordenaars hart gaat bewerken? Wat is het nodig dat de Heilige Geest dat hart gaat verbrijzelen? Zodat ik een verbroken hart krijg, ook onder de prediking van het zesde gebod. En zodat ik me schuldig leer kennen, ook aan het zesde gebod, dat ik een doodslager voor God word. Nee, niet in die zin dat ik dan iemand echt dood moet slaan, dat begrijpt u wel, maar dat ik het wel zo beleef, dat ik niet beter ben dan de grootste, gemeenste moordenaar die hier ergens in Friesland gevangen zit. Of kunt u er nog boven staan, boven die mensen in de gevangenis, zoals je er langs rijdt in Leeuwarden? We zijn in ons hart niet beter, gemeente. Wat er bij een ander uitkomt, dat leeft bij ons van binnen ook. En als het goed is, is het door genade zo dat datgene wat een ander uitleeft, u voor God moet inleven. Heere, zo'n mens ben ik. En ik had er moeten zitten, of nog erger. Ook al word je dan gelukkig door Gods genade voor heel veel uitbrekende zonden bewaard. Wat is het nodig, gemeente? Niet alleen dat we dat zien. Niet alleen dat ons hart een verbroken hart wordt. Maar ook dat ons hart door Gods geest vernieuwd wordt. Zodat ons hart een hart vol liefde wordt. Een hart waarin de liefde van God wordt uitgestort. Want als de Heere dat gaat werken in je leven. Als Hij in het wonder van de wedergeboorte de liefde uitstort in je hart. Ja, dan komt er liefde. Dan komt de liefde allereerst tot God. Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Dan ga je de Heere met alle gebrek, met alle tekort lief krijgen. Dan kun je niet meer zonder Hem. Dan gaat je hart naar Hem uit. Liefde tot God. Maar ook liefde tot alle mensen om je heen, in wie je datzelfde werk van de Heere ziet. Datgene wat de Bijbel dan noemt liefde tot de broeders. Een geestelijke band die je ervaart met allen die de naam van de Heere ootmoedig vrezen, zoals de psalmdichter dat zingt. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Liefde tot de broeders, tot de zusters. In de diepe zin van het woord. En nog meer liefde. Want een echte christen herken je ook aan liefde tot alle mensen. Want die zijn allemaal door God geschapen. Net zoals ik. En ze hebben ook allemaal een ziel. Een ziel die ze kunnen verliezen. Ja, die ook behouden kan worden voor de eeuwigheid. Je gaat de mensen om je heen zien als mensen met een ziel. En vanuit de bewogenheid krijg je de mensen om je heen ook lief. Liefde tot God, liefde tot de broeders, liefde tot alle mensen. Kijk, dat kom je ook tegen bij Stefanus. En dan wordt dat in de praktijk, zelfs bij Stefanus, liefde tot vijanden. Want Stefanus ziet, het zijn mensen van dezelfde lap gescheurd als ik. Het zijn ook nakomelingen van Adam. Ze hebben ook een zondig hart. Ze hebben ook een ziel die nooit sterft. Ze zijn ook onderweg naar Gods rechterstoel. En als dat in het hart van Stefanus zingt, oh, dan vouwt hij zijn handen, voor zover hij er nog de mogelijkheid toe gehad heeft. En dan roept hij de naam van de Heere aan en dan zegt hij, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Ja, gemeente, die liefde, daar hebben we ons dan vanmiddag ook aan te toetsen. Is die er? Dat is een vraag, daar moeten we vanmiddag ook allemaal maar mee naar huis. Is die liefde er nu in mijn hart? Ik dacht zo, dat kun je toch wel weten. Liefde tot God. Liefde tot allen in wie ik het werk van de Heere herken. Liefde tot nog breder alle mensen. Is die liefde er? En als die liefde er nou niet is. Als die liefde nou helemaal ontbreekt. Als je nou je hart steeds meer tegenkomt als een hart waaruit voortkomen, Markus 7, kwade gedachten en doodslagen en boosheden. Wat is het dan een wonder, gemeente, dat de Heere ook vanmiddag nog zegt, net zoals dat het vorige week in de prediking klonk, dat de Heere tot mannen en vrouwen en tot jongens en meisjes met zo'n hart zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij dat wraakzuchtige, met haat vervulde, jaloerse, toornige hart. Geef mij je hart. Geef mij uw hart. En ik vraag nog een keer wat ik de vorige keer ook gevraagd heb. Zou u dat nou willen, gemeente? Of houdt u liever vast aan uw wrok? Houdt u liever vast aan uw vijandschap? Houdt u liever vast aan die onverzoenlijke houding? En wilt u zich liever laten verteren door de haat? Als ik daaraan vasthoud, gemeente, dan kan ik de Heere niet ontmoeten. Dan kan ik toch voor Hem niet verschijnen. Vasthoudend aan mijn wraak, aan mijn toorn, aan mijn haat tot op het laatste moment. U zegt, ja, maar hoe moet het dan? Ik kan die ander niet vergeven. Gemeente, de Heer, u zegt het vanmiddag, geef mij dat hart. Nog iets over de praktijk van de liefde, onze laatste gedachte. Want iemand zegt, maar is dat nou eigenlijk echt zo? Is het nou echt zo dat wanneer je de Heere mag dienen, mag liefhebben, dat er dan ook liefde is tot alle mensen? Is het dan echt zo dat je je vijanden kunt vergeven? We hebben daar in de afgelopen week een voorbeeld van gehoord, gemeente. U ziet het misschien in gedachten nog wel voor u, dat heel indringende beeld van die Nigeriaanse dominee afgelopen vrijdag op de slotavond met de foto van zijn vrouw in zijn handen, vermoord door moslims. De herinnering aan zijn liefhebbende dochter, vermoord door diezelfde moslims. Zijn kerkgebouw verwoest. Zijn huis aan puin. 40 leden van zijn gemeente gedood. En hij zegt, ik vergeef het ze. Want Christus vraagt dat we onze vijanden vergeven. Ik denk aan dat meisje wat daar ook te zien was. De vader gedood. En ze had het zelf gezien. Ik ben bereid om de moordenaars van mijn vader te vergeven. Want Christus heeft geleerd dat we onze vijanden 70 maal 7 maal vergeven moeten. Het zal u wel net zo vergaan zijn als mij, gemeente. Dan word je toch stil. Dan word je toch eigenlijk heel beschaamd als je daar ook in de dagen daarna nog eens over nadenkt. Al dat onrecht, en ik veeg het niet van tafel, kunnen verschrikkelijke dingen zijn die u zijn aangedaan. Soms ook wel eens dingen waarvan ik denk, zijn dat nou de allerergste dingen? Zijn dat nou de dingen waar je zo onverzoenlijk over moet zijn? Maar er kunnen in uw leven ook verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. En toch, als de Heere aan deze mensen kracht en genade geeft om te kunnen vergeven, zou Hij, de bron van de liefde, de bron van de vergeving, dat niet kunnen geven aan u. Maar hebt u er al om gevraagd? Heb jij er al om gevraagd? Heere, schenk mij die genade waardoor ik mijn vijanden ga lief krijgen en ga vergeven. Kom je dat in de Bijbel ook tegen? Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan het bekende voorbeeld van de stokbewaarder. Die man in Filippi die Paulus en Silas in de banden heeft geslagen. In de boeien. Een vreselijk pijnlijke behandeling. En die stokbewaarder, hij komt door het krachtige werk van Gods geest en door de prediking van Gods woord tot bekering, tot geloof. En dan blijft het niet alleen bij woorden bij die stokbewaarder. Maar dan lees je dat hij Paulus en Silas de rug, de verwonde rug gaat wassen. En dat hij hen te eten en te drinken geeft. Diegenen die eerst zijn vijand waren. Diegenen die hij eerst haatte en mishandelde. Hij heeft ze lief. Maar de vraag is dat altijd zo? Ik dacht, gemeente, dat we op dat punt in de preek toch nog even moeten denken aan wat nu het leven van de bekering is. Dat is niet een leven waarin de ene overwinning naar de andere geboekt wordt. Maar dat is een leven dat Gods woord en ook onze catechismus, want die spreekt alleen het woord maar na. Dat is een leven dat het woord typeert als strijd. En dan nog een keer de vraag. Want als u, als jij nou te worstelen hebt met wraakzucht, het verlangen om je te wreken, om je gelijk te halen, om je recht te halen. Als u nu in de kerk zit met jaloezie, met gedachten van haat over mensen om u heen. Oh, dan is de vraag wel, strijdt u er tegen? Strijd jij er tegen? Of koestert u die gevoelens en die gedachten? Als die strijd ontbreekt, gemeente, dan moet ik me maar niets voorspiegelen. Dan is het geen vraag, maar ik dacht zo, als die strijd nou altijd ontbreekt, dan is het geen vraag. Maar dan is het een zekerheid dat ik eigenlijk nog niets ken van de liefde van God in Christus. Ken ik de strijd? Oh ja, in die strijd is misschien soms die oude mens weer zo sterk. Dan komt die haat en die jaloezie en die wraak misschien wel weer zo sterk boven. Maar als het goed is, zijn er momenten dat u er diep, diep bedroefd over bent. Dat leeft in je hart. En als het goed is, is uw leven ook een voortdurende strijd tegen al die gevoelens van haat. En is het ook een verlangen dat in uw leven steeds meer gezien wordt het beeld van, ja, van wie? Van de Heer Jezus Christus. Of moest jij, toen die vijf eigenschappen genoemd werden, eigenlijk niet denken aan hem. Als ik lees in antwoord 107 over iemand die geduldig is, die een man van vrede is, zachtmoedig, barmhartig en vriendelijk. Ja, gemeente, zo is de Heer Jezus geweest. En zo is hij in het heden van de genade nog. Een God vol barmhartigheid. Met innerlijke ontferming bewogen over zondaren. Over zondaren die in zichzelf alleen maar een hart vol haat hebben. Maar hij roept het nog toe, ook vanmiddag. Komt allen tot mij. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En in die weg zul je rust vinden voor je ziel. Wat is het nodig, gemeente, dat we ook aan het einde van deze catechismusprediking knielen aan de voet van het kruis en zien op deze zaligmaker, dat we vragen om zijn genade en dat we hem vragen of hij ons hart wil vervullen met die liefde. En als die liefde uitgestort wordt in het hart, ja, dan krijg je God lief, dan krijg je je medemens lief. En daar gebiedt de Heere, maar daar ook alleen gebiedt de Heere zijn zegen. Amen.